Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde van hen. Die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft. In zijn bloed. Amen.
Geliefde, laat ons zingen Psalm 42, het eerste vers. We lezen nu uit het woord van God, het evangelie naar Lucas, het 15e hoofdstuk.
En al de tollenaren en de zondaren naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmurerende, zeggende, deze ontvangt zondaren en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mensen onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat het tot het verlorene, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouder, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in den hemel over ene zondaar die zich bekeert, meer dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij ene penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naaste geluk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendin en de geburen tezamen zeggende, wees blijde met mij, want ik heb den penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, daar is blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En hij zei er, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot den vader, vader geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht. levende overdadiger. En als hij het alles verteerd had, werd daar een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met den draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bevolgen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht hem het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder leven geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis verlaten, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebben een van de dienstknechten, vragende wat dit mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, opdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde, zeide tot den vader, zie ik die nu nog zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit één bokske gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar deze, uw zoon, die gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en alle mijne is het uwe. En men hoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uwe broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden.
Laat ons nu samen bidden. Heere, gij God en Vader, die om Christus wil ook onze Vader is, tot u heffen wij onze stem op en smeken om uw genade, als we ons ook vanavond met onze kinderen mogen stellen onder uw woord als onder de dauw van de hemel. Wij komen tot u, o God, in het besef van onze nietigheid en verwerpelijkheid. Immers, daar is geen dag in ons leven waarin we niet zondigen. Ook al hebben we genade van u ontvangen, dan is er in ons leven altijd wel zoveel dat wat ons betreft die genade allang verzondigd is. En dat goed dat u ons meegedeeld hebt, er door ons allang is doorgebracht. Maar heren, we hebben uit uw woord gehoord, dat u zondaren zoekt. En daarom heffen we onze harten tot u op in de hemel. En we vragen eerbiedig van u, o Vader,
ontvang ook ons, als we tot onszelf gekomen zijn, tot u naderen. Met diezelfde belijdenis van onze zonde, maar ook met datzelfde verlangen in ons hart, om weer bij u te mogen zijn. Heere, dat is ons leven geworden, bij u te mogen zijn. In uw gemeenschap, uw genade te ervaren, hersteld te mogen worden, in uw dierbare gunst. Nooit meer de zondige, want de zonde, die zijn tegen onze wil, in ons overgebleven. We haten de zonde, toch voelen we ons verkleefd aan deze wereld en aan de zonde. Ze zijn doorvlochten in ons bestaan, in ons doen en laten. En Heere, dat doet ons pijn, dat doet ons smart. Dat trekt ons naar beneden. Dat maakt ons leven vele dagen zo somber en zo grauw. En nu smeken we van u. We zijn hier gekomen om vergeving van onze zonde van u te ontvangen. Om uw goddelijke vrijspraak te horen in het woord des evangelies. Opdat ons hart weer verblijd mogen worden in u. En we in de ervaring van uw goddelijke vergevende liefde het hoofd omhoog zouden heffen en weten dat onze verlossing nabij is. Want Heer, als ons hart zo aan de zonde gebonden is, en als het gevoel onze onreinheid ons de vrijmoedigheid beneemt om gemeenzaam met u te zijn, dan kunnen we uw lof niet vertellen. Dan zwijgen we menigmaal als een stomme. Dan hebben we niets om u te verheerlijken. Dan kan de wereld niet aan ons zien dat gij ons lief gehad hebt. Dan kunnen we uw getuigen niet zijn. Wil u dat alles, Heere, wat scheiding maakt tussen u en ons, van ons wegnemen, al die nevels opklaren en ons duidelijk in uw woord laten zien dat u ons nog lief hebt, dat u ons nog verkiest, dat wij nog uw kerk zijn, uw gemeente, uw volk, uw bruid, uw kudde, voor wie gij gestorven zijt, voor wie gij zit aan de rechterhand des vaders, voor wie gij ook nu een voorspraak zijt. Ook als we gezondigd hebben, dan die voorspraak zijt bij den vader, om met zijn volmaakte offerande verzoening te doen voor onze overtredingen. Heere, laat dat toch de grond van ons hopen zijn, dat we een voorspraak hebben, een biddende en een dankende hoge priester, opdat we niet zouden nalaten, in welke omstandigheden we ook verkeren, met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van genade, om geholpen en gered te worden ter bekwame tijd. Want die poort, die troon, die toegang tot uw genade hart, die is toch geopend. U hebt het gezegd en u dringt erop aan dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan. Vrijmoedigheid die we niet kunnen putten uit iets wat wij voor u zouden betekenen, maar vrijmoedigheid die we alleenlijk mogen ontvangen uit uw goddelijk genadeverbond. Uit die weg waarin gij het eigendom wordt van een zondaar, en de zondaar het eigendom van u. Dat heerlijk, heerlijk verbond, dat van geen wankelen weet, waarvan Jezus borg geworden is, waarvan de voorwaarden zijn voldaan, zodat er voor ons niets overblijft dan genade te ontvangen, dan te aanvaarden wat ons toegezegd is. O Heere, wil u ons vanavond die handen des geloofs geven, om niet meer te hoogmoedig te zijn, om niet die genade van u te ontvangen en blij te zijn met hetgeen dat we krijgen. O, daar hebt u een welgevallen in, want u kwam niet op de wereld om u te laten dienen, maar u kwam hier op deze wereld om te dienen, om zelf uw ziel te geven tot een offer. Uw bloed, uw tranen, uw lijden, uw striemen, uw wonden,
uw arbeid is de verzoening van onze zonde voor het aangezicht van een rechtvaardige God. En als er vanavond hier mensen gekomen zijn, heren, die gebogen gaan onder de last van hun zonde, onder de beschuldigingen van hun goddelijke wet, onder het vreesaanjagend gezicht van de eeuwige straf, ook door ons dan vanavond duidelijk zien, die verhoogde slang, die ook nu nog in het midden van uw gemeente staat opgericht. En we mogen prediken dat een ieder die op hem ziet, vergeving hebben zal van zonde en eeuwig leven. O, doe ons vanavond dan vanuit onze tent, vanaf onze legerstee waarop we weg kwijnen, waarop we misschien bijna wanhopig nederliggen. Want heren, er is ook onder ons wat ellende. Ellende van ongeloof, ellende van dwaling. We denken zo hard van u. We hebben zo verkeerd leren leven met uw goddelijk woord, waarin we onze vijandschappen, onze opstand op een schijnbaar rechtzinnige wijze openbaren tegen de boodschap van uw genade en tegen uw uitgebreide armen en tegen de woorden van uw goddelijke ontferming. Wil dat alles wat scheiding maakt wegwassen, wegnemen, wegdoen, opdat u door die vlakke velden onze koning mogen zijn, die door ons gezien en gekend worden, met wie we gemeenschap verborgen omgang mogen beoefenen. Laat uw woord ook een kracht Gods tot zaligheid zijn voor degenen die nog nooit gezien hebben dat de Heere goed is. Heere, velen leven maar door, omdat ze niet weten wat u betekent voor een zondaar, omdat ze uw genade niet willen bekennen, omdat ze uw liefde niet smaken. Velen leven maar door als onder een noodlot, die wachten op een gebeurtenis die nooit gebeuren zou, omdat het gebeurd is. En dat verkondigt gij ons, opdat we ons tot u bekeren, opdat we die dingen die we in de plaats hebben van u, ons vermaak, ons goed, onze positie, ons geld of wat het ook zijn mogen in deze wereld, wat de plaats van u inneemt, dat we het vanavond zouden zien als een verhindering om tot u te komen. Voor de ene gekochte akker, voor de andere paar ossen, voor de andere getrouwde vrouw, maar waardoor we beleefd blijven weigeren om ons te laten zalig maken. Dat is ook vijandschap en opstand tegen u, heren. U hebt macht om dat te verbreken. U hebt macht om ons daaraan te ontdekken, opdat we niet als slachtoffers, maar als schuldige mensen uit de kerk zouden gaan, die zouden zeggen: heren, nou heb ik het gezien. Het ligt niet aan u. U bent de schuld niet van mijn ondergangen, van mijn onbekeerlijkheid en mijn onbekeerdheid. Maar ik heb tegen u gezondigd. Ik heb het goed van vader erdoor gebracht. Ik heb het vaderhuis verlaten. Ik heb mij in deze wereld geworpen. En nu lig ik hier verloren in zonde en schuld. Heer, willen we het zo eens doen. Ach, we hoeven u de weg der verlossing niet voor te schrijven. Maar we pleiten op dat werk dat u vanouds gedaan hebt in de bekering van zondaren, op uw genade, waarmee je tot aan het eind der wereld zondaren tot u zal trekken. Laat het ook zijn tot een levenwekkende stem in het hart van onze kindertjes, opdat ze in hun jonge jaren van dat heil iets zouden verstaan, zodat ze zich aan hun schepper mochten wijden en hun jonge hart aan uw dienst zouden offeren. Uw juk is zo zacht en uw last is zo licht, grote herder der schapen. Wil u zijn met al de noden van onze zieken? Wil u de pijn van de eenzaamheid in rouw en verdriet, in moeite en zorgen voor uw rekening nemen? Heere, wil u in al deze kruisen die op ons drukken, de balsem van uw vertroosting niet doen ontbreken, opdat een moeder kracht ontving en de lammerkens in uw arm gedragen werden? Zegen u ons als land en volk. Wil u ons heil geven, ook aan onze overheid, heren, opdat ze niet geheel ten prooi zou worden aan de dwaasheid
en de valse overleggingen van een door de zonde verdorven verstand, maar dat we met onze overheid en met ons vorstenhuis waarachtig zouden wederkeren tot u. Zo komen we er niet uit. Zo zullen we van de ene ellende in de andere komen. Maar Heere, bij u is hulp, bij u is redding. O, wil uit onze landpalen we niet weggaan vanwege de zonde van ons land, van ons volk, van ons allemaal. Maar wil aan uw verbond gedenken, laat dat uw hart tot onze liefde doen ontvonken. Wees u met al de arbeid der liefde die besteed wordt aan ons volk, ook in onze gemeente, ook aan de jeugd, op de catechisaties en op de scholen. En overal waar ze geleerd worden om de Heere te vrezen en hun arbeid te doen, onderbiddend opzien tot u wil alle sterken die gij geroepen hebt tot het onderwijs. Laat ze sterk zijn door uw genade. Laat ze staan in deze boze dag om met uw woord en met dat dierbaar geloof als een rots in de branding te staan, zeggende: dit is recht, wandel in dezelfde. Geef ook uw kerk uw heil, Heren, uw Sion die ook, dat ook in ons vaderland verdeeld en verscheurd ligt. We weten er geen raad mee en we weten er geen oplossing voor. Maar Heren, zijt u niet de God van uw gemeente, kocht u niet uw kerk met de prijs van uw bloed? Al is er dan bij ons geen uitzicht, Heren, u zijt toch koning. Trek uw hand uit uw schoot, sta op ter onze hulp en bind samen waar door een bloed gekocht is en door een herder geleid wordt. Opdat de wereld zou zien dat gij ons verlost hebt en dat gij ons lief hebt. Wil uw knechten uw zegen geven, opdat ze zo mogen preken dat het u behagen komt, dat het u behagen komt. Dan zullen zondaren worden zalig gemaakt. En dan mogen we ook zelf proeven van die spijzen die we mogen uitdelen. Laat ons zo van uw genade mogen leven, doe weg onze zonde. En aanschouw ons door de doorboorde handen van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker. Amen. Wij zingen nu Psalm 23. Vanavond willen prediken staat in Lucas 15, het derde vers tot en met het zevende. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het zelf vinden. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel, over één zondaar die zich bekeert meer, dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Dit is de gelijkenis van de goede herder, overbekend natuurlijk. Toch altijd weer nieuw, om twee dingen. In de eerste plaats, omdat we altijd weer dwalende schapen blijken te zijn, zolang we hier in de wereld zijn. In de tweede plaats, omdat Jezus Christus een herder blijft, die het verloren zoekt, totdat het laatste schaap de schaapskooi zal zijn binnengedragen. En dan blijkt deze oude waarheid altijd weer nieuw voedsel te zijn voor het hart dat naar genade dorst, voor degene die hongert en dorst naar gerechtigheid, voor de mens die verzoening zoekt met God, voor die ziel die vrede zoekt in de vergeving der zonde, in de gemeenschap met God. O, dat woord van God, dat ons het diepste geheim van Gods handelen openbaart. En daar in zijn glorie en zijn eer aan zondaar bekend maakt. De vreugde Christus voorgesteld was een kudde schapen te ontvangen, die hij wast en reinigt met zijn bloed en zijn maakt tot zijn bruid. Gelukkig is er geen scheiding tussen de eer van God en de zaligheid van de zondaar. Dat ziet u duidelijk in deze gelijkenis. Sommige mensen die doen wel eens zo alsof Gods kinderen daar moesten komen, dat de eer van God boven hun zaligheid ging. En dat heeft de schijn van rechtzinnigheid. Maar daarin willen we rechtzinniger zijn dan God zelf. Want juist die eer van God wordt het meest verheerlijkt in het zaligen van zondaren. Het is niet of. Het is niet of God zijn eer of ik zalig. Maar het is en. God wordt verheerlijkt in de zaligheid van zondaren. Meer als dat hij ooit verheerlijkt zal worden in de straf die de ongelovigen zullen ontvangen wanneer ze van hem zullen worden weggedaan. Ook daarin zal God verheerlijkt worden, verheerlijkt in zijn rechtvaardigheid. Maar nooit zal hij zo verheerlijkt worden door degene die verloren gaan, want zij zullen de deugd van Gods rechtvaardigheid nooit voldragen. Ze zullen eeuwig schuldenaar blijven. Ze zullen nooit tegen God kunnen zeggen, nou hebben we onze schuld afbetaald en nou hebt u uw gerechtigheid gekregen. Ze zullen eeuwig schuldig blijven door hun zonde aan God. Daarom zal die toren van God ook eeuwig op hen blijven rusten. Maar met de gelovigen is het anders. Met de schapen door Christus bijeen vergaderd, gewassen en gereinigd door zijn bloed, gezaligd door zijn heilige geest en samengebracht in het vaderhuis, met die zal het anders zijn. Die zullen al Gods heerlijkheden, al Gods volmaaktheden, tot in alle eeuwigheid bezingen. Want die eer van God, die bestaat in de handhaving van zijn gerechtigheid, die bestaat in de openbaring van zijn liefde en van zijn barmhartigheid en van zijn goedertierenheid en van zijn genade, die zal vervuld worden in de gezaligde zondag. Als we straks bejegend zijn, dan zijn we daar overeenkomstig Gods heilig recht. Dan zijn we daar op rechtmatige wijze. Dan kan God niet anders. Dat is Gods wil geweest. Dan nadat hij het offer van Christus aanvaard heeft, ook degene die van Christus zijn, als zijn lieve kinderen en erfgenamen aannemen. Hij wil ook niet anders.
wat het welbehagen is van mijn vader uitgegaan. Hij heeft het plan des vredes uitgedacht. In zijn hart vannacht het welbehagen. Hij heeft het geopenbaard. Omdat hij zijn wereld lief gehad heeft. Omdat hij het mensdom niet voor eeuwig heeft laten verloren liggen. Maar gedachten des vredes gehad heeft over mensen zoals u en ik. En geliefden, dat komt in zonderheid in het 15e hoofdstuk van Lucas. Zo heerlijk openbaar. Waarin Jezus zijn bediening verheerlijkt. Trots alle opstand die daartegen gekomen was. Er staat in het begin van dit hoofdstuk. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem om hem te horen. U kent die uitdrukking natuurlijk. Tollenaars en zondaars. Dat waren al degenen die niet behoorden tot de fariseeën en tot de schriftgeleerden. Tot de geestelijke elite. Tot de mensen die de wet van Mozes stiptelijk onderhielden. Die hoopten op een wetsbetrachting eeuwige leven te ontvangen. Dat was een grote groep in de dagen van de Heer Jezus. Ze zagen het niet meer zitten. De lasten die de dominees van die dagen de mensen oplegden waren zo enorm zwaar. Dat ze volkomen verslagen uit de kerk gingen. Er was nooit enige oorzaak van vreugde voor deze mensen. Immers ze konden toch niet wat van hun gevraagd werd. En al probeerden ze toch, en ze waren het aan alle verwegen, dan mislukte het toch. Want de lasten hun opgelegd waren zo onnoemelijk zwaar, nog veel zwaarder dan dat de Heer ooit van de mens geëist heeft. Want de oversten van het volk waren erin doorkneed om de wetten des Heeren zo uit te rafelen dat er van elk gebod wel 60 andere geboden gemaakt werden. Die het leven van de mensen beheersten van de morgen tot de avond. Ik zeg, en velen in die dagen, ze zagen het niet meer, ze geloofden het wel, maar dan met een kleine letter. Ze lieten het maar voor die anderen over die meenden het wel te kunnen. Maar daarmee was hun leven dan ook één grauwe, troosteloze warboel. Want de mens zonder God heeft ten diepste toch geen leven. Die heeft geen uitzicht. Die heeft geen toekomst. En dat komt in zonderheid openbaar als het tegen gaat lopen in dit leven. Als onze zaak niet meer zo marcheert als vroeger. En als onze bankrekening wordt ingekort. En als het ons persoonlijk raakt in onze gezondheid. En als de familieomstandigheden zijn die ons met diepe droefheid vervullen. En als straks onze baan of onze vrouw of ons kind van ons wordt weggenomen. Waar blijven we dan met ons huis en met ons tuintje, met ons pensioentje en met ons lekker leventje? Waar blijven we dan met onze vrienden en onze vriendinnen en onze gezellige avondjes en bij alles wat we in deze wereld hebben als we God niet hebben? Ik zeg niet dat u dat allemaal niet mag hebben. Ik gun u van harte veel aardse rijkdom. Maar dan niet zonder God. Dan in de vrezen des Heeren, dan niet in plaats van God. Want dan waren het beter dat u de armste van de armen was, die vrede vond met God. Dan dat u rijk en verrijkt was en meende geen ding gebrek te hebben, maar leeg was van God en van de zaken van zijn genade. Ik zeg, een mens zonder God is ten diepste toch een ongelukkig mens. Hoe hard hij ook lacht en hoeveel lol hij ook maakt in deze wereld. Als hij tenminste nog wat van de waarheid af weet. Als hij onder het woord van God is grootgebracht. En hij legt zijn hoofd op zijn kussen. En hij komt tot de zinning. Dan moet hij zeggen, nou, wat baat het me, Heer, als ik de wereld gewin. En ik blijf scharen aan mijn ziel. Wat voor vreugde is er in de opeenstapeling van mijn goederen. Als ik geen toekomst heb. Als mijn toekomst niet verder is dan mijn pensioentje. Om mijn 80ste jaar. En dan, de tollenaars en de zondaars, dat waren van zulke soort mensen. Die zeiden, nou pluk de dag, haal wat er te halen is, leef vrolijk zolang als je leeft, en laat voor de toekomst God maar zorgen. Ze werden ook niet aangesproken door de geestelijke leidslieden van die dagen. Die zeiden, dat is de schare die de wet niet weet. Die is vervloekt. Die waren afgeschreven. Ze hebben het toch zelf gedaan? Ze waren toch uit eigen beweging weggegaan? Ze weigerden toch hun hals te buigen onder het juk?
Wanneer, dan moesten ze het zelf weten. Zo werd er over de tollenaars en de zondaars geredeneerd. Nu komt Jezus, die vreemde dominee uit Nazareth, die heel anders sprak en heel anders dacht, en met zijn hele leven zich in een heel ander milieu begaf, als waarin de fariseeën en schriftgeleerden zich begaven. En wonderlijk, dan zie je toch gebeuren. Deze harde knoesten, deze ruwe bonken, deze zedeloze vrouwen, en wat voor mensen er nog meer onder die tollenaars en zondaars, onder die verzamelnaam voor de ongerechtigen en de verlorenen, behoorden. Hun ogen beginnen te glanzen. Dat woord van Jezus bekoort, dat hebben ze nooit gehoord. Hier komt er een die de blinde tot ogen is. En die tegen de lammen zegt, steun maar op mijn arm. Die ze draagt. Die zegt, als je dan niet verder kunt, ik zal je dragen. Die tot de armen zegt, leef maar van mijn geld. Ik zal je bekleden met nieuwe kleden. Kom, ik zal je brengen in de bruiloftzaal, in het vorige hoofdstuk staat. Ik zal de blinden leiden. En ik zal de armen met mijn heil bekleden. En ik zal de lammen dragen. Ze kunnen het niet geloven. Van verbazing hangen ze aan zijn lippen. En ze zeggen, zou het dan ook voor ons kunnen? Zou God ons werkelijk bedoelen? Wij die onszelf eigenlijk al hebben afgeschreven. Omdat het toch niet meer kan. Ik ontmoet er velen, ook in onze gemeente, die leven zoals deze mensen. Ze hebben door een verkeerd verstaan of een verkeerd gebruik van het woord van God, om niet erger te noemen, verleerd te hopen op Gods genade. Ze durven zelfs niet meer te denken. Het woord verbond, dat is een vies woord geworden. Voor velen een woord, moet je de gereformeerde kerk zeggen, maar niet bij ons. Want dan heb je die verbondsmannetjes. Die verbondsmensen die menen dat ze zomaar kunnen zalig worden. Geliefden, ik geef u onmiddellijk toe dat er duizenden zijn die op een valse wijze hun natuurlijk aardsgezind leven uitleven onder de dekmantel van hun zogenaamd verbondskind zijn. Maar in onze gemeente ligt dat niet zo. Wij moeten niet vechten tegen windmolens. We moeten niet vechten tegen een geest die onder ons niet heerst. Onder ons heerst een andere geest. Wij zijn het verbond vergeten, laten we maar eerlijk zeggen. Of theoretisch niet natuurlijk, we leren het op de catechisatie. En we spreken erover als het zo te pas komt bij de catechismus. Maar we leven er niet meer uit. Het heeft in de praktijk van ons leven zijn betekenis verloren. En daarom zo schare mensen die zeggen, ach, voor mij hoeft het niet meer hoor. Ik weet het toch wel. God heeft bekoren en verworpen, daar kom je niet onderuit. Wat zal je maar aantoppen? Je ziet het toch? Als God je niet hebben wil, dan kom je toch niet. Je kan doen wat je doen wil. En die geest, die leeft bij velen van ons. Dat komt, zeg ik, omdat we geen recht inzicht meer hebben in het verbond dat God met ons is aangegaan. Het teken van het verbond, dat was een zegel dragen, dat God ons niet verworpen heeft. Als een zegel dragen, dat God ons aan zijn kant gezet heeft. Dat God ons zijn kinderen noemt, in zekere zin. Ik bedoel niet, natuurlijk niet. Ik bedoel niet dat alle gedoopte mensen in Christus zijn ingeplant door een levend geloof. Zij er daarvan dat ik zoiets zou bedoelen. Maar God heeft ons, omdat hij ons onder die band van het verbond gebracht heeft, een plaats gegeven onder zijn volk. En hij heeft zijn genade betekend en verzegeld. Hij zweert met een eed dat hij onze God wil zijn. En hij heeft geen grote verlangen als dat wij zijn volk zouden zijn. We zijn geheiligd door het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is onze plaats. En als je dat niet wilt zien, dan blijf je God verdenken. Als je dat niet wilt zien, dan zie je ook je zonde niet van ongeloof, van verharding. Maar pas als je gaat zien welke plaats God je gegeven heeft in de wereld,
dat hij het in zekere zin, want u weet, Calvin spreekt over graden der verkiezing. In de eerste plaats zegt hij, we zijn mensen en geen duivelen. De duivelen gaan allemaal verloren. Maar uit de mensen worden de behouden. In de tweede plaats, we zijn mensen die onder het christendom mogen leven. We zijn mensen die het teken van het verbond dragen. We mogen leven met het volk van God. En dat moet deze verkiezing, die buitenste ringen, laat ik maar zeggen, die moeten ons drijven. Die moeten ons zo binden, dat we zeggen, o God, dan ook dat laatst. Dan ook dat laatst. Als u me nou zo gezegend hebt dat ik een mens ben en geen duivel. En als u me dan zo gezegend hebt dat ik een christen ben en geen heiden. Zult u me dan niet zegenen zo dat ik een kind ben en geen huurling. Een wezenlijke zoon die het erfrecht van uw ontvangen heeft. Door uw genade reden geboren. Door Christus bloed gewassen. Tot een kind van God aangenomen. Kijk, dan moeten die zegeningen die God ons gegeven heeft ons dringen. Om ook die laatste zegen van God te begeren. In de weg van de bekering. In de weg van het verlaten van de zon. Van de toewende tot de Heer. En ziegelieten. Dat zien we duidelijk. In deze gelijkenis. Hoe dat tot stand komt. Hoe dat plaatsvindt. Die scharen van tollenaars. En van zondaars. Die staat daar. En die horen weer dat de kinderen zijn der beloften. Die horen weer dat Abraham zaad zijn. Die horen weer dat God een eeuwig verbond met hem heeft. Die horen weer dat God zijn zoon gezonden heeft om hen zalig te maken. Want de Heer wil niet dat ze verloren zullen gaan. Dat horen ze weer. En dat woord van Jezus, dat wekt geloof in hun ziel. Aan de andere kant wekt het verbittering, dat is altijd zo. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaar ze niet met hen. Zij kunnen het niet verknoersen, ze kunnen het niet verwerken, ze kunnen het niet klein krijgen. Dat zij ten diepste geen haar beter zijn, dat zij onder de poort der bekering moeten binnengaan. Ze kunnen het niet klein krijgen, dat ze ten diepste toch maar op één lijn staan met die tollenaar de zonder. En dat Jezus van Nazareth geen onderscheid maakt tussen hen en tussen deze massa. Dat hij tot hun alle zegt, die gij u niet bekeert. Dat zo gedefgelijks vergaat. Zouden dan al hun gerechtigheden voor niets zijn? Zouden hun ijver ten opzichte van de onderhouding van de wet van God hun geschrap nader gebracht hebben aan God? O, die geest, die leeft ook bij velen die altijd trouw aan het woord van God gebleven zijn, die vastgehouden hebben aan hun belijdenis. Die vastgehouden hebben de waarheid die naar de godzaligheid is, zonder dat ze die waarheid bekend hebben. Zonder dat ze de gemeenschap met God ervaren hebben. Die de dienst van God altijd gebruikt hebben als een ladder om op te klimmen tot God. In plaats dat die dienst van God ze gebracht heeft aan de voeten van Jezus. En het heeft doen bekennen hoe grote schuld en ongerechtigheid. En hun dikke roemen in de verlossing die in Christus is. Hebben ze de godsdienst gebruikt. Zeg ik als een ladder om tot God op te klimmen. En als God die ladder omstoot. Als hij zegt, je ligt ook maar in de modder van je zonde. En van je eigen gerechtigheid bedolven. Je kan ook niet zalig worden. Tenzij dat je mijn vlees eet, zegt Jezus. En mijn bloed drinkt. Dan gaan velen terug. En dan beginnen ze hem te lasteren. En ze zeggen, wat wil die profeet uit Nazareth? Waar bemoeit hij zich mee? Waartoe is hij gekomen? Hij heeft geen aanstelling van ons. En ze maken zijn leer bespottelijk. En straks gaan ze hem met een beroep op de heilige wet. Dat hij een godslasteraar is. Gaan ze hem doden. Ze geven hem over in de handen van de moordenaars. En ze hangen hem aan het hout. Het is afgelopen, zeggen ze. Ze kunnen het niet verkroppen. Dat hun gerechtigheden tekort schieten. Dat ze zondaar zijn. En dat ze niet anders dan door genade kunnen zalig worden. Maar anders is het. Met die tollenaren en met die zondaren. Jezus zegt, want mens onder u hebben de 100 schapen. En een van die verliezende. En verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat na het verlorene. Totdat hij hetzelfde vindt. Hij zegt tegen die fariseeën en schriftgeleerden, waarom bent u toch zo boos op mij? Waarom spuit ge uw woede tegen mij? Wat heb ik nou voor verkeerd gedaan? Doet u het zelf zo ook niet? Als er onder u een mens is, een herder, die 100 schapen heeft. En hij wijdt die 100 schapen. Een mooie trek in deze gelijkenis is, het zijn maar 100 schapen. Abraham weet niet of wist niet hoeveel schapen hij had. Hij had er duizenden. Maar hier stelt de Heer zich voor als een herder met 100 schapen. Hij kent elk schaap. Hij overziet ze. Hij kent al hun behoeften. Hij kent het leven van die schapen. Nou zegt Jezus, zo is het onder u. Als iemand 100 schapen heeft en hij weidt die schapen. Op die weide zoals in het oosten. Die niet ongevaarlijk is. Waar nog wilde dieren waren. Waar rovers waren die het op de schapen hadden toegelegd. Waar ravenen waren, waar het schaap, vooral het afgedwaalde schaap, gemakkelijk in kon terechtkomen. 'S Avonds komt hij terug en hij telt de schapen. Hij laat ze onder de roede doorgaan en hij telt ze één voor één. En hij mist geen schaap. Wat zal de rechte herder doen? Zal hij zeggen, nou ja, ik heb er toch nog 99. Nee, zegt Jezus, zo zal hij niet doen. Want immers, de kudde is geschonden. De kudde bestaat uit 100. De kudde is het huis van God. Zijn de kinderen des Heeren is het gezin van een levende God. En u weet wel, als er uit een gezin één weg is, dan zegt vader of moeder niet, nou ja, vooruit, als het 's avonds donker wordt, en een van de kinderen is nog op straat, misschien in gevaar, terwijl hij binnen had moeten zijn, dan zegt vader of moeder niet, nou ja, vooruit, we hebben 10 kinderen, er zijn er in ieder geval 9 binnen, de meeste zijn er toch. Zo redeneert geen vader, zo redeneert geen moeder, zo redeneert God niet. Het gezin bestaat uit 10, en vader en moeder en broers en zusters, ze zullen niet rusten. Of dat gezin moet compleet zijn. Alle kinderen moeten binnen zijn. Anders is de rust in het gezin opgezegd. De herder heeft 100 schapen. Daar moeten er 100 binnenkomen. Anders heeft God zijn zin niet. Dan is het gezin van God niet compleet. Dan is er een kind weg. En welke ouder zal er rusten als er nog een kind over de straat waalt, misschien wel verloren is in de zonde, in de kaken van de vorste duisternis. Nou goed, voor die fariseeën en de schriftgeleerden mocht het dan wel zo, als er dan toch iemand was die zich over de verlorene ontfermde, dat hij, Jezus, de profeet, herder, dan 1% van zijn tijd wijde aan de verlorene. Maar dan toch 99% voor de 99, daar hadden ze toch recht op. Als er toch een profeet opstond in de naam van de Heer, dan waren zij toch de aangewezen mensen om dat onderwijs van die profeet te ontvangen. Zo meenden ze. Dat zegt Christus niet. Christus zegt niet 99 bouden. Dus aan 99 schapen wijd ik 99% van mijn krachten. Van mijn arbeid, van mijn liefde. En 1% aan het verloren. Ach, dat houden de fariseeën en schriftgeleerden ook nog wel goed gevonden. Dat vinden al die beste brave mensen in onze gemeente ook nog wel goed. Maar er moeten er niet te veel komen. De prediker, de ouderling, de zielzorgers, die moet niet te veel bezig zijn met de verloren. Stel je voor dat hij meer van zijn tijd besteedt aan die jongen die toch... Nou, vul dat maar in. Het was toch zijn eigen schuld zeker. Hij had toch ook bij de kudde kunnen blijven. Hij hoopte er toch niet weg te gaan. Hij is toch vrijwillig afgedwaald. En dan tenslotte de deuren staan de hoop. Als hij terug wil komen, dan komt hij maar terug hoor. Hebben we vaak ook niet zulke gedachten ten opzichte van het werk der evangelisatie? Ik heb het wel ouderlingen woordelijk uit voor spreken. Al dominee, we moeten niet te veel aan het werk van de evangelisatie doen, want de deuren van de kerk staan toch op. Ik zeg, lieve man, als Jezus zo over mijn gedachten heeft, dan was ik nog onbekeerd. Als u me niet gezocht had tot de verloren, dan was ik voor eeuwig verloren gegaan. Zo was het ook met u. Maar omdat er een herder is die zo niet redeneert, Omdat er een herder is die zegt, ik besteed al mijn kracht en al mijn liefde en al mijn aandacht aan de verlorenen. En hoe doet hij dat? Wel zoals de herder het doet. Hij gaat het verlorene nastaren. En een van die verliezenden. En verlaat niet de 99 in de woestijn. En wat er dan met die 99 is, dat weet ik ook niet. De kanttekening, die weet ik ook niet. En geen enkele verklaarder die met zekerheid kan zeggen wat hier dan weer bedoeld wordt. Het komt er ook niet op aan. Het gaat in deze gelijkenis om dat ene punt. God is herder. God is herder die het verlorene zoekt. Daar gaat het om. En de rest is entourage, franje. Dat hoort erbij. Maar dat heeft niet die speciale betekenis. Dat is de aankleding van het verhaal om tot het binnenste van de boodschap door te dringen. Of dat die 99 nu mensen waren, zoals de kanttekening zegt, die niet deze bekering nodig hadden. Of dat er nu eigen gerechtige mensen hadden, waren die meenden dat ze allang bekeerd waren. Dat doet niet de zaken. Daar gaan we niet over praten. Daar gaat het niet om. Daar hoef je niet over te denken. Daar moet je zelf niet over denken. De Heer wil zeggen, die andere verlaat hij. Wie dat ze dan ook zijn en wat ze ook zijn, die laat je alleen. Of dat dat nu reeds te geredden zijn, die niet opnieuw verloren geraakt zijn, die niet opnieuw in de zonde gevallen zijn. Of dat dat nu die mensen zijn zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Ik held eigenlijk meer over tot die laatste gedachte. De mensen die van zichzelf menen dat ze geen bekering nodig hebben. Maar dat doet in deze niet het zaken. De Heer laat ze los, hij laat ze alleen, hij laat ze daar. Ze zijn gearriveerd of hoe dan ook. Maar waar het wel op aankomt, dat is dit. En gaat na het verlorene, totdat hij het zelf vinden. Hij gaat het verlorene achterna. Dat is het werk van God. Wat hij hier op de aarde doet, dat is de prediking van het evangelie. Het verlorene nagaan, achterna gaan. Op de weg der zonde. En net zolang het pad volgen waardoor het schaap is weggedwaald, totdat hij hetzelfde vinden staat. Hoort u het? O God, er zij dank, als u zulke ouderlingen hebt, zulke diakenen, zulke kinderen van God hier in Bodegraaf, zulke herders en leraars, dan hoeven ze niet zoveel te weten, ze hoeven niet zo geweldig ontwikkeld te zijn. Als ze dan maar schouders hebben om te dragen. En als ze maar een hart hebben om lief te hebben. Dat is het voornaamste. Als ze zelf maar luisteren aan het hart van Jezus. En als ze maar weten, ik word zelf ook maar gedragen. Gedragen vanuit mijn verlorenheid naar het Vaderhuis. Dan gaan we ook anderen zoeken. Dan buigen we ons neer bij die last van die ander. Dan is die ander niet te diep gevallen om de hand te worden toegestoken. Want zie wat Jezus gedaan heeft. Hij gaat het verloren na. In die weg om het verloren schaap te vinden. Is een verschrikkelijke weg geweest. Daartoe moest hij van de hemel komen. Daartoe moest hij het pad van het schaap volgen tot daar waar het schaap verloren ligt. U begrijpt die beeldspraak dan. Hij moest zichzelf ontleden. Hij moest doen alsof hij geen God meer was. In de brief aan de Filippenzen staat dat hij zichzelf vernietigd heeft. Tot een dood, ja tot een dood des kruises. Dat doornig pad dat hij gaan moest om de wet te vervullen en de straf te dragen. Maar hij is dat pad gegaan. Ik ben niet wederspannig en ik wijk niet achterwaarts. Hij heeft zijn aangezicht gesteld. Als een keisteen. Hij heeft de weg bewandeld die de Vader hem voorgesteld had. Het kruis verdragen. En de schande veracht. En hij is doorgegaan. Totdat hij uitriep. Het is volbracht. Daar heeft hij het verlorene gevonden. Totdat hij hetzelfde vindt. Geliefde, dat is die liefde van Christus. Dat is die liefde des Vaders. Die in Christus geopenbaard wordt tot zaligheid van zondaar. O, denk daar diep over na. Als u ooit twijfelt of God uw zaligheid zoekt. Als u ooit twijfelt of God u wel hebben wil. Als u ooit twijfelen mocht of u door God verkoren zijt. Bedenk dan dat hij in dat eeuwig genadeverbond ons die herder voorgesteld heeft, Jezus Christus, die van de troon, waar hij met heerlijkheid en eer bekleed was, is afgedaan. En in de kribbe van Bethlehem, in doeken gewonden lag, en kroop in Gethsemane op, als het met bloed bevlekte lam, om u te vinden, om u te halen, uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk van uw zonde, om de hardigheid van uw hart te verbreken, en om de zondelust in uw leven weg te nemen, opdat je in de aanschouwing van deze zoekende liefde van God in strijd zou komen met uzelf, met uw zonde, met uw wellust, met de wereld en met de boze. En dat je door die blik uit Gods oog verbroken van hart en verslagen van geest over uw zonde zou ween en uw verlorenheid zou beleiden voor het aangezicht van God. Kom, laat dit evangelie uw ziel niet verbreken. Dan zal er tot in eeuwigheid geen stem bij machten zijn om uw hart tot God te bekeren. Als deze liefde van God u niet tot hem trekt, uit de zonde en uit de wereld, uit uzelf en uit uw eigen gerechtigheid, om voortaan uw leven te geven in de dienst van de Heer, dan zal het tot in eeuwigheid geen andere evangelie zijn. Als de wenende Jezus voor de poort van uw leven u niet bewegen kan tot hem te komen, dan zal er in eeuwigheid geen evangelie aan u meer gepredikt worden. Maar ik waarschuw, dat ge deze stem van Jezus niet versmaakt. En dat ge het woord van Jezus niet voor uw buurman houdt. En zegt, het zal mij dan niet gelden, want ik verkondig u in de naam van de levende God. Dat er vanavond niemand is, of Jezus verkondigt u zijn liefde. Of dat gij in hem geloven zou. En wie dat ge dan ook zegt. Want hij zoekt uw dood en hij zoekt uw ondergang niet. Maar hij zoekt uw redding en uw eeuwig heilheden. Indien gij zijn stem hoort, terwijl hij zoekende tot u afdaalt, zo verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Hij gaat het verlorene na, totdat hij het zelf vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Hoe vindt Jezus de zijne? En wat doet hij met de zijne? Wanneer hij ze vindt? Daarvan wil ik nog een enkel woord spreken. Als we gezongen hebben uit Psalm 118. Het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijn zaligheid. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij deed mijn geest door uw ontouwbare gunst bewijzen tot hoop en heil en vreugd geweest. De tiende van 118. Zijn schouders verblijd zijnde. Dat is weer zo'n typische trek waardoor Jezus Christus, de herder zijn schapen, aan ons wordt voorgesteld. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouder. Dat hadden we niet verwacht. Als we soms korter of langer tijd in het besef van onze zondigheid en verlorenheid over de aarde gaan, als we onze zonden zien die we tegen God en tegen de mensen bedreven hebben, als we soms een hoop in ons hart gekregen hebben op die goddelijke verlossing en de barmhartigheid van de Heer ons vertederd en vernederd heeft, dan hebben we soms een gedachte over de weg der bekering en der verzoening die als volgt is. Dan zeggen we: Heere, o, als u me ooit verlossen zal, dan zal ik het zeker eerst weten wat ik misdaan heb. Dan zal ik zeker eerst moeten gevoelen hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dan zal ik aan mijn lijf en aan mijn ziel uw straf ervaren. Het kan, als we in zulke wettische gestalte zijn, want dat kan, we kunnen bekeerde mensen zijn die aanvankelijk het nieuwe leven van God gekregen hebben en toch in een zeer wettische gestalte leven. Ik weet dat uit mijn eigen leven dat ik wel eens gezegd heb, Heer, het zou zelfs enige genoegdoening zijn in mijn hart als ik de straf van mijn zonde gevoelde. Als ik gevoelde dat uw hand me strafte, dat zou nog enig gevoel geven van rechtvaardigheid, enig gevoel van voldoening, omdat we dan toch in dat dragen van die straf, tenminste benen, nog iets aan God te kunnen vergoeden voor de gemaakte schuld. Maar geliefde, dat is een wettische gedachte. Door deze weg kunnen we niet zalig worden. Kijk nu eens wat God zegt van zijn schapen. Ik weet, mensen die op een wettische wijze denken over de bekering, die staan ook menigmaal zo'n weg voor. Als je dan iemand hoort vertellen dat hij een indruk ontvangen heeft in zijn hart van de genade van God ten opzichte van zijn grote schuld, dan werd er nogal eens gezegd, ja, maar dat heb je nou wel gekregen, dat heb je nou wel ervaren, maar er zullen nog wel eens andere tijden komen. Oh, ik heb het meegemaakt. En dan krijg je een heel verhaal van wat de mens meegemaakt heeft toen hij onder het recht van God door moest. Zo'n ijdel verhaal waarin niet Christus, waarin niet zijn gerechtigheid, waarin niet zijn wonden en striemen uitblinken, maar waarin de wonden en de striemen van de geslagen zondaar uitblinken en het zwaartepunt van mijn rechtvaardiging verlegd wordt vanuit het offer van Christus naar de beleving van het recht van God in mijn ziel. Fout mensen, helemaal naast de zaak, helemaal fout. Dat is het evangelie omkeren. Dat is weer een wet maken van het evangelie. Dat is, je bedoelt het zo niet, maar je doet het wel zo. Dat is weer jezelf op de troon zetten en enig gevoel van vergenoeging ontvangen, omdat je toch zoveel geleden heeft, eer dat God zijn gunst aan je beweest. Fout. Helemaal fout. Dat is een beroving van de kroon van Christus. Dat is een beroving van het werk wat hij gedaan heeft. Want als ik bloed moet zweten om voor God rechtvaardig te zijn, dan hoeft Jezus het niet. En als ik naar de hel moest, dan is hij te vergeefs naar de hel gegaan. Maar omdat hij naar de hel ging en omdat hij bloed zweet en omdat hij van God verlaten werd, word ik niet meer van God verlaten. En hoe maakt God mij in uw zalig? Hij maakt me zalig door me te vinden daar ik ben. In mijn verlorenheid en in mijn afgedwaaldheid en in mijn zondigheid en in mijn verstoktheid en in mijn hartheid. En wat doet hij dan? Dan breidt hij zijn gezegende handen onder het verloren uit. En hij buigt zich onder de last van mijn leven. En hij legt me op zijn schouders, dat alles wat Jezus doet. Maar dat is dan alle zaligheid. Daarom wil ik eeuwig zingen van die goede tierenheid van God. Dat ik straf verdiend heb en vergeving kreeg. Dat ik de hel verdiend heb en met de hemel binnen daar. Dat ik in de godsverlating behoorde terecht te vinden. En dat hij hem op zijn schouders gelegd. Dat is genade voor God. Daarvan zal ik roemen tot in de eeuwigheid. Voelt u nou niet? Begrijpt u nou niet? Beleeft u nou niet dat zo alleen God groot wordt? En tot in eeuwigheid de zondaar zijn hand niet krijgen zal achter het genadewerk van God als iets verdienen. Dit is eer voor God. Dat is genade, dat is vrije genade, dat is genade alleen. Daarvan zullen we zingen door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Heb u die handen van Christus onder uw leven nog nooit gevoeld? Als u viel, als u wegzonk, als u de moed opgaf, als het niet meer kon, als u zo ver weg dwaalde dat u met de dichter zei, van het einde des lands roep ik tot u. Dan was daar de herder die het verlorene naging, die afdaalde in de beestenstal, die hing aan het vloekhout, die nederdaalde in de hel. En achter is geen zondaar dieper gevallen als dat Jezus is afgedaald. Geen zondaar verder bij God weg als dat Jezus gegaan is toen hij aan dat uiterste van het land uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En weet je wat er dan gebeurt? Dan is de herder blij. Dan is de herder blij. Al schreeuwt het schaap, al wenen wij nog. Want als hij op de schouders van de herder getild wordt, als hij zijn erbarmende handen legt onder jouw verloren leven, en als hij je toeroept: mijn zoon, je zonden zijn u vergeven. Als hij je bij de hand pakt en wenende Maria's, wenende Magdalena's, wenende zondaressen toeroept, die wenend aan zijn voeten liggen, die wenend op zijn handen, op zijn schouders gedragen wordt, als hij ze toeroept, zeg ik: vrouw, groot is uw geloof, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. O, dan kunnen we zo hartelijk verbroken zijn over onze zon. Dan kunnen we het niet op dat God genadig is en barmhartig en groot van goede tierenheid. Dan wenen we soms nog terwijl hij al blij is, want er staat dat we geen last zijn voor Jezus. Er staat dat we geen moeite zijn voor Jezus. Er staat: als hij het gevonden heeft, dan legt hij het op zijn schouders. Verblijd zijn. Kunt u dat nou geloven? Dat Christus verblijd is als hij een zondaar vindt. Ja, zelfs in de hemel zal het blijdschap zijn. In Matthäus, waar dezezelfde gelijkenis met andere woorden verhaald wordt, daar staat dat God een vader daarin zijn genoegen vindt en daarin verblijd is. Hier staat dat Jezus verblijd is. Verblijd zijn. Terwijl het schaap nog schrijft, terwijl wij nog op weg zijn naar huis, onze weg nog met doden omtuigd is, onze weg nog is een weg van vallen en opstaan, is hij reeds verblijd. En ook in de hemel is er blijdschap, ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over ene zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Daar is blijdschap bij God over de ontferming wanneer hij zich ontfermt over een zondaar. O, dat ge deze gedachte van Christus in uw hart weglaat. Dat het er hem om te doen is om u te vinden. Dat hij waarlijk uw zaligheid en uw heil zoekt. Dat hij waar dat ge ook heen gedwaald zijt, u zoekt om u te vinden. Ik zou zeggen, laat dan het geblaat, laat dan uw stem hem horen ter plaatse waar ge verloren zijt. Kindertjes, roep aan de Heere als je nog jong bent. Roep hem op grond van zijn getuigenis. En zegt: Heer Jezus, hier staat. Toen u nog op aarde was, toen heb u de kinderen zonder uitzondering tot u doen komen. En u hebt ze de handen opgelegd. En u hebt gezegd: daar zulken is het koninkrijk Gods. Kindertjes, dat zegt de Heere ook van jullie. Jullie zijn kinderen des koninkrijks. Geheiligd door het bloed van het Nieuwe Testament. O, gaat daar niet moedwillig verloren. Scheur je niet los van God. Verbreek het verbond niet zoals velen in Israël gedaan hebben. die het verbond Gods hebben verbroken en die als kinderen des koninkrijks zijn buiten geworden. Maar zoek den Heere vroeg, je zal hem zekerlijk vinden. En jongens en meisjes, verantwoord je voor Gods aangezicht. Ik weet hoe zoet het is de zonde te dienen, maar ik weet ook welk een bittere nasleep het bedrijven der zonde heeft. Ik weet hoe zoet het is het juk van Christus te aanvaarden en te dragen. En wat een heerlijke vrucht voor ons leven. Want als je zijn eigendom bent, dan is God je vader. Dan is Kanaan je vaderland. Dan is deze hele wereld van jullie. Want de zachtmoedigen die zullen het aardrijk beërven. De ongelovigen die zullen op deze wereld geen plaats hebben. Die nu grijpen naar het goede der aarde. En daarmee God en zijn Christus verwerpen. Die zullen straks alles missen. Ze zullen God missen en ze zullen de wereld missen. Ze zullen in het eeuwig naar verderf neerstorten. Waar geen vreugde meer zal zijn, maar eeuwige jammerklachten. En daarom zeg ik, jongens en meisjes, o hoor toch die stem van hem die je zoekt in de schuilhoeken van je zonde. Roep vandaar tot de levende God. Hij zoekt je nog. Kom, heb je nooit eens nood in je leven? Ga alles maar effe. Denk je dan nooit eens aan God? Denk je nooit eens aan sterren? Denk je nooit eens aan voor Gods rechterstoel staan? Denk je nooit eens dat de zonde gestraft zullen worden? Of je moet zelf de straf dragen. Of je vlucht tot Christus, die de straf der zonde gedragen heeft voor alle die tot hem komen. En als deze gedachten in je zijn, laat ze je dan niet ledig vinden. Maar roep dan tot die God, opdat hij komen ter plaatse waar je bent. En als je zegt, ik kan mezelf toch niet bekeren, dominee. Dan zeg ik, dat hoeft ook niet, maar laat God het dan doen. Want hij wil je daar halen waar jij weggezonken bent. Hij wil je uit die kuil van, ach laat ik geen zonde noemen. Ieder heeft zo zijn eigen harte zonde. En ieder heeft zo zijn eigen verderf. En ieder heeft zo zijn eigen begeerlijkheden waarin die, en waarmee die verloren gaat. Je moet het zelf weten en God weet het ook. Maar zeg het voor God. Beleid aan God na ernstig overleg je boze daad. Dan zal ook van u gelden. En hij nam die gunstig weg. Want hij zoekt het verloren. Hij gaat het na totdat hij het zelf vindt. En dat geldt voor u. Die al oud, ouder en oud geworden zijt onder de prediking van het evangelie van Gods genade. O, hoe weinig zijn er die hetgene zoeken dat van Christus is. Hoe weinig zijn er die op zijn naam betrouwen. Hoe komt het toch dat er zoveel mensen onbekeerd zijn in onze gereformeerde gemeente. Wij pretenderen de waarheid te hebben zoals geen andere kerk. En als het avondmaal bediend wordt of als uw rekenschap gevraagd wordt van uw geloof in Jezus Christus, dan is het misschien 1 op de 100 of 2 op de 100 of 3 op de 100 die zegt, ik ben de Heer. Moet dat zo doorgaan? Bent u dan de kerk van Christus? De gemeente van de levende God? Zijn er dan zo weinigen die begeren hem te dienen? Zijn er dan zo weinigen die begeren op zijn schouders naar huis gedragen te worden? Ziet u dan zo weinig in zijn dienst? Is hij dan zo onbeminnelijk en verwerpelijk? Is hij dan niets voor u waard? Dat gevoel gaat om uw ongeloof tegen dit woord te verharden. O, ik raad u een weg aan die beter is. Ik raad u aan dat ge vanavond uw stem tot hem opzendt. En zegt, Heer, hier ligt. Ergens onder de doornharen van mijn begeerlijkheden. Of ergens in de ravijnen van mijn trots en van mijn geldzuchten, van mijn ijdele eren, van alles wat ik zoek buiten God en Christus. En ik heb al 10 keer geprobeerd om uit die kloof uit te komen, maar het is een ravijn, Heer, waar ik niet meer uitkom. Ik zie het niet meer, ik weet het niet meer, wel nu. Hij gaat het verloren na. Hij komt tot u. Hij reikt u de hand in de diepte van uw verlorenheid. Nee, hij werpt uw touw niet toe uit de verte, dat er kort is. Hij is geen tiran. Hij gaat niet op de kant staan als u midden in het water ligt en u roept van ellende. Dan zegt hij niet, kom tot mij toe, dan zal ik je helpen. Maar hij is je nagesprongen, als ik het zo eens mag zeggen. Hij is in dat ravijn van uw dood en van uw verdoemenis inderdaad. En hij is in dat water waar hij nu ligt om voor eeuwig te verdrinken. Daar is hij in gesprongen. En het heeft hem het leven gekost. Hij is u nagegaan. Totdat hij u vindt. Laat u dan vinden. Strek dan uw armen hulpeloos naar hem uit. En roep dan tot die God die u genadig wil zijn. Opdat gij ook de kracht. Die opbeurende kracht. Die levenwekkende kracht. Die vernieuwende kracht.
van zijn gerechtigheid zou ervaren. Wanneer je op de armen van die grote herder gedragen wordt. Waarin? Ach, we hadden het verdiend. Dat hij ons heen droeg. Naar een plaats waar hij eerst zouden boeten. Voor onze ongerechtigheden en voor onze appa. Maar hij draagt naar huis. Hij draagt naar huis. Daar hoort de schaap. In het vaderhuis. Aan vaders zijde. Aan vaders list. Laten dan de oudste zoons toezien. Wanneer de murmurier het niet kunnen begrijpen dat we zomaar dalen. Uitgenaamd door de liefde van God. Om het offer van de Heer Jezus. Maar het zal ons genoeg zijn. Om voor eeuwig te zingen. Wanneer we voor het aangezicht. Voor de troon van het Lam zullen zijn. Het was door u, Heer Jezus. Het was door uw bitter lijden en sterf. Het was door u. Om het eeuwige welbehagen. Amen. We willen de Heer dank zeggen. Heere, ook nu is er nog blijdschap in de hemelen. Als er één zondaar is die zegt, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. Als er één schaap is dat in zijn verlorenheid roept. Heere, help me toch. Want u bent genadig en barmhartig. Heer, uw armen hebben zich uitgestrekt tot in Moab, waar u een verlorene weggehaald hebt, om ze tot een prinses te maken in Bethlehem. Uw armen hebben verlorene uit hun ruisende kuil opgehaald, tollenaren, hoeren, zondaren. Ze zijn zalig geworden door het horen van dit evangelie. En ze zijn gekomen als die grote schare die met het lam staan zal op de berg Sion. Om God de eer te geven. Laat ook in deze gemeente de naklank van dit dierbare evangelie vele harten tot bekering brengen. Maar laat het ook opnieuw een speurslag zijn in het leven van uw volk. Om het verlorene te zoeken. Er zijn nog zoveel verloren. Verloren jongens en verloren meisjes. Verloren mannen en verloren vrouwen die het niet meer zien, die het niet meer weten. Opdat we ze tot een licht, tot een hand. En tot een voet mogen zijn. Heer Jezus, u zegt van uzelf, ik ben het licht der wereld. Maar u zegt ook van ons, gij zijt het licht der wereld. Dat we dan als een licht der wereld voor verlorenen mochten zijn. Opdat uw huis vol wordt. Zo dragen deze gemeente aan u op, Heer, bij het scheiden. Laat ze uw liefde en uw genade mogen bekennen. Wees ook met de broeders uit de raad der kerk. En verbind ze door dat dierbaar bloed van Christus. Aan elkaar en aan de gemeente. In bijzonder dragen we ook nog aan u op de vrouw van onze broederouderling die heel de dag en al lang ziek thuis is. Hoewel ze genezen is, trouw God. Geef ook haar naar de begeerte van haar hart. Weer met de kudde te mogen opgaan onder het toezicht van die heilige herder Jezus Christus om te weiden. In de grazige weiden te mogen drinken aan de stille wateren der rust. En laat uw vriendelijk aangezicht met ons zijn verlaat. Begeef ons niet, verzoen al onze ongerechtigheid. En maak ons bekwaam om uw getuige te zijn op deze wereld. Wil u onze schreden richten naar het woord uw genade. Opdat de blijdschap en die vreugde in ons hart mochten zijn. En het lied van de dichter de onze mogen zijn. Zo reis ik getroost onder het heilige kruis. Naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Amen.
Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere ontferme zich over u en geven u vrede. Amen.